gemeente, ouderen en jongeren, gasten en luisteraars via de kerkradio, welkom in deze dienst. In deze dienst hoopt voor te gaan dominee Van der Zwaag. De schriftlezing vanmiddag is Leviticus 4, vers 27 tot 31 en Hebreeën 10, vers 4 tot 18. De collecte in deze dienst is de eerste en de tweede voor de kerk en bij de uitgang voor het bouwfonds. Ter inleiding van deze dienst zingen we gezamenlijk Psalm 25, vers 6 en vers 7. De kerkraad wenst u en jullie allen een gezegende dienst toe.
ook in deze middagdienst is onze enige hulp en verwachting alleen van de Heere, die hemel en aarde heeft geschapen, de zee en alles wat erin is. Die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 29. Aardse machten, looft den Heer en geeft de Heer sterkte en eer, en dat de lof van zijn hoogste naam aller grote roem beschaamt. En het zesde vers van Psalm 29, en dat luidt: loof den Heer die wonderen werkt en Israël zijn volk versterkt. Hem die Jacobs heilig kroost, zegenen zal met vrede en troost. En daar zien we ook naar uit. Versterking, zegenen met vrede en troost, dat de Heer dat ook in ons midden vanmiddag zal gaan doen. 29, 1 en 6. Psalm 86, het vijfde vers, dat luidt: al de heidenen, door uw handen voortgebracht in alle landen, zullen tot u komen, Heer, en bukken voor uw aanschijn neer en uw naam ter ere leven. Gij zijt groot en hoog verheven, gij doet duizend wonderen heen, gij zijt God, ja, gij alleen. En dat vers, dat zingen we als we belijdenis hebben gedaan van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en ook van de aarde. Ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, ja, nedergedaald ter helle. En ten derde dagen wederom opgestaan van de doden. En opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonde. Ik geloof de wederopstanding des vleeses, de uiteindelijke opstanding van het lichaam. En ik geloof een eeuwig leven. Amen. Deze middag bij het Oude Testament en bij het Nieuwe. We lezen uit het Oude Testament Leviticus hoofdstuk 4, de versen 27 tot en met 31. Uit het Nieuwe Testament Hebreeën 10, de versen 4 tot en met 18. We lezen eerst uit Leviticus 4, de versen 27 tot en met 31. Als één persoon uit de bevolking van het land zonder opzet gezondigd heeft, omdat hij iets gedaan heeft tegen een van de geboden van de Heere, iets wat niet gedaan mag worden, zodat hij schuldig geworden is, of als zijn zonde die hij begaan heeft hem later bekendgemaakt wordt, dan moet hij zijn offergave brengen. Een geit, een vrouwtje zonder enig gebrek voor zijn zonde die hij begaan heeft. Dan moet hij zijn hand op de kop van het zondoffer leggen. En men moet dat zondoffer slachten op de plaats van het brandoffer. En vervolgens moet de priester met zijn vinger een deel van haar bloed nemen en het op de horens strijken van het brandofferaltaar. En al haar overige bloed moet hij aan de voet van het altaar uitgieten. En verder moet hij al het vet ervan verwijderen, net zoals het vet van het dankoffer verwijderd wordt. En de priester moet het op het altaar in rook laten opgaan als een aangename geur voor de Heere. Zo zal de priester verzoening voor hem doen en het zal hem vergeven worden. En dan gaan we naar het Nieuwe Testament. Hebreeën 10 en vanaf het 4e tot en met het 18e vers lezen we dan. Want het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de zonde wegneemt. Daarom zegt hij bij zijn komst in de wereld: slachtoffer en spijsoffer hebt u niet gewild, maar u hebt voor mij een lichaam gereed gemaakt. Brandoffers en offers voor de zonde hebben u niet behaagd. Toen zei ik: zie, ik kom. In de boekrol is over mij geschreven: ik kom om uw wil te doen, o God. Daarvoor had hij gezegd: slachtoffer en spijsoffer en brandoffers en offers voor de zonde hebt u niet gewild en hebben u niet behaagd, hoewel ze overeenkomstig de wet worden gebracht. En daarna sprak hij, de Heer Jezus Christus: zie, ik kom om uw wil te doen, o God. En hij neemt het eerste weg om het tweede daarvoor in de plaats te zetten. Op grond van die wil zijn wij geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus Christus, voor eens en altijd gebracht. En iedere priester stond wel dagelijks te dienen en bracht vaak dezelfde slachtoffers die de zonde toch nooit zouden kunnen wegnemen. Maar deze priester is, nadat hij één slachtoffer voor de zonde geofferd had, tot in eeuwigheid gezeten aan de rechterhand van God. Verder wacht hij op het tijdstip dat zijn vijanden tot een voetbank voor zijn voeten gemaakt worden. Want met één offer heeft hij hen die geheiligd worden tot in eeuwigheid volmaakt. En de Heilige Geest getuigt het ons ook. Want na eerst gezegd te hebben: dit is het verbond dat ik met hen na die dagen zal sluiten, zegt de Heere. Ik zal mijn wetten in hun hart geven. Ik zal die in hun verstand schrijven. Aan hun zonden en aan hun wetteloze daden zal ik beslist niet meer denken. Waar er nu vergeving voor is, is er geen offer voor de zonde meer nodig. Tot zover. Laten we ook vanmiddag eerst het aangezicht van de Heere zoeken om zijn zegen en om hem te danken voor zijn gunst. Wij buigen ons ook vanmiddag voor u neer, Heere. We erkennen u, die die majesteitelijke God in de hemel bent, die alles regeert en alles in uw handen heeft. En wij erkennen u als die barmhartige God, die zich over ons ontfermt. En die, zoals we dat ook vanmiddag met elkaar mogen horen en overdenken, toch ook vergeving van zonden aan ons schenken wil. Dat grote goed, dat allerhoogste goed, vergeving van zonden. In het Oude Testament werden er offers gebracht en die mochten al die vergeving als het ware afbeelden. En in het Nieuwe Testament lezen we dat u uw enige geboren zoon hebt uitgezonden, de Heere Jezus Christus, en dat hij met dat ene offer van zijn lichaam aan het kruis gebracht alle zonden verzoend heeft. Alle schuld van uw volk uitgedelgd. En dat er in hem ook voor ons vergeving van zonden te zoeken en te vinden is. Wij bidden van u, Heren, of wij vanmiddag, als we aan de hand van onze catechismus over dat rijke artikel van de vergeving van de zonden mogen nadenken. Dat wij opening van zaken en opening van hart mogen ontvangen. En dat de rijkdom van de vergeving ons ook werkelijk zal brengen tot de lofzang op uw naam en op uw goedheid en op uw ontfermende liefde. Heren, als we er buiten staan, open onze harten ervoor. Als we eens in ons leven iets van die rijkdom hebben mogen zien, wilt u geven dat we er opnieuw het een en ander van mogen ontdekken. En als er twijfel en schuchterheid in ons hart is, wilt u dan vanmiddag ons bij de hand nemen, Heren, en ons doen zien dat er bij u werkelijk vergeving is voor al onze zonden. En dat dat offer van de Heere Jezus Christus voldoende is, afdoende is voor al onze schuld. Wij bidden u, Heren, om de werking van uw Heilige Geest, die ook vanmiddag weer onmisbaar is om de dingen te kunnen begrijpen en verstaan, maar die ook vanmiddag weer onmisbaar is voor uw dienaar om de woorden ook te spreken die tot de gemeente gericht moeten worden. Heren, we weten ons diep afhankelijk. We heffen onze lege handen ook vanmiddag naar u en we vragen zegen ons, Heren. En vervul ons met uw geest, die u ons toch ook beloofd en toegezegd heeft. Wij willen vanmiddag uw naam ervoor danken, Heren, dat onze zuster Janette de Kieviet in de afgelopen week weer vanuit de herberg in Oosterbeek naar huis mocht. Maar dat betekent niet dat ze uw zorg en uw zegen nu verder niet nodig zou hebben. U kent haar omstandigheden, u weet van haar psychische moeite en we leggen onze zuster ook vanmiddag opnieuw in uw handen. We bidden voor allen, Heren, die in ziekenhuizen of in andere instellingen van barmhartigheid worden verzorgd en worden verpleegd. Wilt u zich ontfermen? En wilt u behandelingen die mensen ontvangen zegenen? En wilt u geven dat mensen ook werkelijk het van u verwachten? Want dat is toch uiteindelijk wat het meest nodig is, dat onze harten uitgaan naar u en het van u, de levende God, verwachten. We bidden u voor alle nood die er op deze wereld is. In de afgelopen week zijn we er weer bij bepaald hoezeer of ook het vluchtelingenprobleem, want zo noemen we dat dan, zich uitbreidt. Heren, er zitten zoveel kanten aan, maar wilt u geven dat we ook als gemeente ons niet zullen opstellen zoals de priester en de leviet, die maar om de nood heen gaan en die er eigenlijk van afkijken. Maar wilt u geven, Heren, dat we wegen mogen zien en wegen mogen bewandelen die daadwerkelijk ook die naaste die in nood is behulpzaam kunnen zijn. We leggen zo alles in uw handen. We zien ook vanmiddag weer op naar u. We verwachten het van u. Niet op grond van iets dat in ons zou zijn, maar alleen op grond van dat wat in u is, o Heere Jezus Christus, o bron van het allerhoogste goed, o koning van alle gerechtigheid. Zie ons aan en zegen ons uit genade om zijnentwil alleen. Amen. Psalm 143, het tweede, het achtste en het negende vers. We gaan het met elkaar zingen voordat we naar de boodschap van vragen antwoord 56 van zondag 21 gaan luisteren. Psalm 143, het tweede, het achtste en ook het negende vers. We staan vanmiddag stil bij zondag 21, dan de allerlaatste vraag en allerlaatste antwoord, de 56e. Wat gelooft u van de vergeving van de zonden? En dan het antwoord dat God om de genoegdoening van Christus wil, al mijn zonden, dat wil zeggen ook mijn zondige aard, waarmee ik al mijn leven lang te strijden heb, nimmer meer wil gedenken. Maar mij uit genade de gerechtigheid van Christus wil schenken, zodat ik nimmer meer in het gericht van God zal komen. En als we deze woorden overdacht hebben, deze rijkdom, dan zingen we uit Psalm 32 het allereerste vers, welzalig gij, of welzalig zij natuurlijk, wiens zonden zijn vergeven en die van de straf voor eeuwig is ontheven. Psalm 32, die prachtige psalm over de vergeving van de zonde. Gemeente, in vraag en antwoord 56 gaat onze catechismus het een en ander zeggen over een weer volgend artikel van de apostolische geloofsbelijdenis. Die apostolische geloofsbelijdenis, die kennen we. We hebben ook vanmiddag daar weer van gehoord, nietwaar, de 12 artikelen. En dan gaat het in deze vraag en antwoord, gaat het over artikel 10. En dat artikel dat luidt, ik geloof de vergeving van de zonde. En dat is een belangrijk artikel, want de vergeving van de zonde, weet u, dat is een van de meest belangrijke gegevens uit de Bijbel en een van de kernpunten ook van het christelijke geloof. De vergeving van de zonde. Als je het Oude Testament erop naleest en daarna ook het Nieuwe Testament, dan zul je merken hoezeer of de vergeving van de zonde ook steeds weer terugkomt, aandacht krijgt en dat er ook steeds weer aandacht voor gevraagd wordt. En vanmiddag wil ik proberen om ook daar iets van te laten zien, hoezeer in de Bijbel, in het Oude en het Nieuwe Testament, de vergeving van de zonden een plaats heeft. De vergeving van de zonde, gemeente, daarnaast leven er heel wat vragen over dit onderwerp. Er zijn mensen die zich eigenlijk in de gemoede afvragen, het gaat wel steeds over de vergeving van de zonde, maar waarom heb ik die nou eigenlijk nodig? En hoe krijg ik daar nou deel aan als ik die nodig heb? Hoe mag ik nou ook weten dat die zonden mij vergeven zijn? En er zijn ook heel wat mensen die zeggen, juist dat is het punt waar ik mee zit. Hoe krijg ik daar nou zekerheid over? Hoe weet ik dat nou vast, dat de Heere ook mij al mijn zonden vergeven heeft? En kun je dat eigenlijk wel weten? Er zijn heel wat vragen ook, hè, die leven omtrent dat onderwerp, de vergeving van de zonde. Nou, ik wil ook die vragen vanmiddag onder ogen zien. En zo willen wij vanmiddag samen stilstaan bij deze vraag, bij dit antwoord, de vergeving van de zonde. En ik heb als thema gekozen, vergeven en vergeten. En dan eerst bij die Bijbelse gegevens even stilstaan en dan vervolgens de praktische vragen onder ogen zien. Dus het thema is vergeven en vergeten. Wat zegt de Bijbel daar nou precies over? En wat betekent dat nou voor de praktische vragen die daarover bij ons of bij jou zouden kunnen leven? Het gaat in de Bijbel heel veel over de vergeving van de zonden. En dan ligt de nadruk vooral op God. God die de zonden vergeeft. Het is niet zo dat de vergeving tussen mensen onderling nou helemaal buiten beeld is. Maar de hoofdnadruk in de Bijbel ligt op God die zonden van ons mensen vergeeft. In het Oude Testament, gemeente, in het Oude Testament wordt een hele reeks van uitdrukkingen gebruikt om de vergeving van de zonden aan te geven. En om u een klein beetje een indruk daarvan te geven, wil ik zo even een paar woorden en uitdrukkingen ook noemen. In het Oude Testament wordt gesproken bijvoorbeeld over bedekken. Bedekken van de schuld. Wordt gesproken over verzoenen. Over het wegnemen van de zonden. Over het voorbijgaan aan de schuld. Er wordt gesproken over het uitwissen van het handschrift van de zonde. Er wordt gesproken over afwassen en reiniging. Er wordt gesproken over God die niet meer aan de zonden gedenkt. God die vrijspreekt. God die achter zijn rug in de diepten van de zee van de vergetelheid alle zonden die aan hem worden beleden werpt. En als je dat zo op een rijtje zet, dan zeg je inderdaad een heel breed scala van woorden dat je in het Oude Testament tegenkomt. Woorden die op die vergeving betrekking hebben. En elk van die woorden, elk van die woorden roept weer een bepaald beeld bij je op. Ik wil vanmiddag twee woorden er even uithalen. Het eerste is uitwissen. Dat kom je in Jesaja 43 tegen. Uitwissen. Als ik het woord uitwissen zo zie staan, dan komt bij mij het beeld boven van een schoolbord, hè, en daar staat van alles opgeschreven, en dan neemt de meester of de juffrouw, die neemt zo'n borstel, en die veegt dat allemaal uit. En dan kun je, zeker als je van een afstandje kijkt, niet meer zien wat er op het bord gestaan heeft. Uitwissen, het is er af. Het stond er wel, maar nu niet meer. Het is weg. En ik kan me best een beetje voorstellen dat onze jongeren zeggen van nou, dan kun je toch merken dat onze dominee een dagje ouder wordt. Want zo'n schoolbord, hè, dat hebben wij niet meer. We hebben van die andere dingen en wij hebben ook meer onze computer en zo. Wij hebben een delete-knop. Wij drukken op delete en dan is alles weg. Dan is alles uitgewist, hè. Nou, dat mag wat mij betreft ook, als je daaraan denkt. Uitwissen, deleten, het is weg, volkomen weg. En het andere woord wat ik dan eigenlijk vanmiddag even dan naar voren zou willen halen als beeld, waarbij ik dan een beeld ook wil schetsen, dat is het woord afwassen en reinigen. Nou, dat kunnen we ons allemaal wel een beetje voorstellen. Jij ook wel, jongeren, niet waar? Afwassen. Je komt thuis, je hebt gesport, je bent bezweet. Je gaat even douchen. Waarom? Ja, je wilt schoon worden. En dat gaat niet zonder afwassen. Je hebt de douche nodig, het water en de zeep. Je hebt het nodig om zo schoon te worden. Nou, dat is nou afwassen. Vergeven is afwassen. Wat vuil was, is nu weer helemaal schoon. Als je het Oude Testament erop naleest, gemeente, dan blijkt dat vergeving ook alles te maken heeft met het brengen van offers. Het is ons zeker opgevallen vanmiddag dat we eerst begonnen zijn met het lezen van een paar verzen uit het boek Leviticus. En in dat vierde hoofdstuk wordt er iets over een offer gezegd en over het belang ook dat dat offer heeft. In dat vierde hoofdstuk van Leviticus wordt op een gegeven moment gezegd, als er nou iemand is die gezondigd heeft tegen God, dan moet hij een geit nemen, dan moet hij die geit slachten. En dan moet hij eerst zijn hand op de kop van dat dier leggen en zo als het ware zijn zonde op dat dier leggen. En dan moet dat dier gebracht worden bij de priester. En die moet dan allerlei ceremonieën doen. Hij moet zijn vinger aan het bloed, in het bloed dopen. En dat bloed dan aan dat altaar ook weer gaan smeren. Hij moet het andere bloed uitgieten aan de voet van het altaar. En dan staat er zo mooi: en zo zal die priester verzoening doen voor hem. En het zal hem worden vergeven. Vers 31, Leviticus 4, vers 31. Een hele mooie tekst waaruit blijkt dat vergeving in het Oude Testament alles te maken heeft met een offer. Een offer waarbij de zonden overgedragen worden op dat offer, op dat dier. Dieren sterven in de plaats van mensen om zo de schuld van mensen te verzoenen. Wat je ook heel sterk in het Oude Testament leest, dat is dat de vergeving van de zonden uiteindelijk ook gefundeerd is in de barmhartigheid van de Heer. Ik denk in dit verband aan een tekst die ik zelf altijd met heel veel verwondering lees, waar je altijd weer stil van wordt, een tekst uit Exodus 34. Dat is dat prachtige hoofdstuk dat de Heere aan Mozes verschijnt. Mozes wil de Heere graag met zijn ogen zien, dat kan niet. En dan moet Mozes in die kloof gaan staan, weet je wel, en dan gaat de Heere aan hem voorbij. En als de Heere aan hem voorbij gaat, dan roept de Heere iets over zichzelf. Dan zegt de Heere: ik ben Heere, ik ben God. Maar dan zegt hij ook: ik ben barmhartig en genadig. Ik ben geduldig en ik ben rijk aan goede tierenheid en aan trouw. Lees het maar na in Exodus 34, het zesde vers. Een machtige openbaring van de heilige God zelf over wie hij is voor zondige mensen. Barmhartig, genadig, geduldig, rijk aan goede tierenheid en aan trouw. En ik vind in dit verband ook altijd weer een prachtige tekst uit Psalm 86, het vijfde vers. Waar staat dat de Heere een God is die gaarne vergeeft. En die van grote goede tierenheid is voor allen die hem aanroepen. Het is bij God maar niet op het minimum. Het is niet zo dat de Heere zegt: nou, ik moet dat nou maar eens even zien. Nee, die gaarne vergeeft en die grote goedertieren heeft, grote goedertierenheid heeft voor allen die hem aanroepen. En op die barmhartigheid en goedertierenheid van God mogen mensen nu pleiten. En daarom lees je in het Oude Testament ook zo dikwijls, gemeente, hè, dat de vergeving van de zonden verbonden wordt met het gebed. Mensen komen in het gebed met hun zonde, met hun verkeerde dingen tot de Heere, belijden het voor zijn aangezicht, spreken het eerlijk uit. En dan mogen ze weten: de Heere vergeeft. Hij delgt al mijn zonden nu uit. Je leest het in Psalm 25. In Psalm 103, in Psalm 130. Je leest het in profetische hoofdstukken als Nehemia 9 en Daniel 9. Nou, je komt het in het hele Oude Testament ook tegen. Op en langs de weg van het gebed schenkt de barmhartige God vergeving van zonde. Nou, als ik het nou zo even mag samenvatten, hè? Wat leert het Oude Testament ons nou over de vergeving van de zonde? Het Oude Testament, gemeente, het leert ons dat God de zonde vergeeft. En hij noemt verschillende begrippen die elk weer een ander beeld oproepen. Vergeving vindt nooit plaats zonder dat er een offer is gebracht. Offers waarbij dieren de plaats van mensen innemen. Plaatsvervangende offers noemen we dat. Vergeving is gegrond in de barmhartigheid van God. En mensen mogen pleiten op die barmhartigheid van God. En in die weg die barmhartigheid ook werkelijk ontvangen. En nou hebben we eigenlijk nog alleen maar naar het Oude Testament gekeken. En we vragen ons vanmiddag zo even met elkaar af in het Nieuwe Testament. Wat heeft dat ons nou te zeggen over de vergeving van de zonde? Nou, in het Nieuwe Testament wordt maar één woord voor vergeving gebruikt. En dat betekent kwijtschelden, vrijspreken, schuld kwijtschelden. Het is een juridisch begrip. Maar het wonderlijke is dat in het Nieuwe Testament dat Griekse, dat juridische begrip gevuld wordt vanuit het Oude Testament. Je zou het ook zo kunnen zeggen, de oudtestamentische lading wordt in dat nieuwtestamentische begrip opgenomen. En daarom betekent dat er in het Nieuwe Testament er geen andere dingen over de vergeving worden gezegd dan in het Nieuwe. God vergeeft en scheldt de schulden kwijt. En God doet dat ook niet buiten een offer. En dan niet meer offers van dieren, niet meer schapen, niet meer bokken of geiten. We hebben vanmiddag met elkaar als tweede schriftlezing Hebreeën 10 gelezen, een paar versen daaruit. En toen is het ons wel duidelijk geworden, er is een ander offer gebracht, het offer van de Heere Jezus. Hij is aan het kruishout gestorven en dat offer, dat hij eens en voor altijd heeft gebracht, dat is de grond voor de vergeving van de zonde. Je moet het vanavond nog maar eens een keer nalezen. Heel rustig nalezen. En dat die woorden eens even op je laten afkomen vanuit Hebreeën 10. Dan raak je er echt van onder de indruk. Eén offer is genoeg voor de vergeving van alle zonden die aan de Heere worden beleden. En het wordt ook in het Nieuwe Testament heel duidelijk gemaakt dat het offer van de Heere Jezus voortkomt uit de barmhartigheid van God. Weer die barmhartigheid als grond van de vergeving. Het is de Heere die uit barmhartigheid Christus gezonden heeft. En het is Christus die uit barmhartigheid en liefdevolle ontferming zijn leven voor de zonden heeft gegeven. En net zoals in het Oude Testament ook gezegd wordt, je krijgt alleen maar deel aan de vergeving door het gebed. Zo wordt in het Nieuwe Testament ook heel nadrukkelijk gezegd, je krijgt alleen maar deel aan de vergeving door het geloof. En dat is een geloof dat werkelijk tot de Heere gaat. Het geloof dat zijn schuld aan de Heere erkent. Het geloof dat zijn lege handen uitstrekt en zegt, wees me toch genadig, o God. Dat geloof, dat geeft deel aan die rijkdom van de vergeving van de zonde. Het Oude Testament en het Nieuwe Testament, ze hebben één en dezelfde boodschap. Waar ligt het nieuwe in van het Nieuwe Testament? Het nieuwe van het Nieuwe Testament is dat geen dieren meer de plaats innemen van mensen, maar dat dat plaatsvervangende offer door de Heere Jezus, de Zoon van God, is gebracht. Dat is het nieuwe. En voor de rest is alles in Oude en in het Nieuwe Testament hetzelfde als het gaat over de vergeving van de zonde. Ik kan me voorstellen dat we zo vanmiddag aan de ene kant ook best wel geïnteresseerd waren in wat de Bijbel zegt over de vergeving van de zonde. Maar dat aan de andere kant ook zoiets hebben en ja, maar ik heb nog zoveel vragen daarbij. Hè? En mag ik proberen, ik kan vanmiddag niet alle vragen beantwoorden, maar mag ik proberen om een paar vragen die er bij ons kunnen leven, om die ook vanmiddag onder ogen te zien. Een van de vragen die bij mensen, zeker in 2015, leven is, waarom hebben wij nou eigenlijk vergeving van zonden nodig? In onze maatschappij, dus dan kijk ik eventjes niet de gemeente rond, maar dan kijk ik even naar buiten. In onze maatschappij is schuld op dit moment een zaak waar men eigenlijk niet zo graag over heeft, waar men niet aan wil. Ik las ergens en ik was er ook helemaal mee eens. Mensen zien zichzelf meer als slachtoffer dan als schuldenaar. Mensen leiden alles terug naar trauma's die hen door anderen zijn aangedaan. Of men leidt het allemaal terug tot minder goede sociale omstandigheden waaronder men is opgegroeid. Dus kan ik er wat aan doen? Kan ik er wat aan doen? Schuld? Nee. Slachtoffer? Dat ben ik. Het is te begrijpen, gemeente, dat in zo'n samenleving waarin wij wonen, dat eigenlijk zo'n bijbelse boodschap van vergeving van zonde, dat die niet erg landt. En je merkt het ook als je evangelisatiewerk doet, dat als je met die boodschap komt, dat mensen eigenlijk met grote ogen staan en ook een stuk verzet hebben. Nee, daar willen we eigenlijk niet aan. Maar nu we het over verzet hebben. De boodschap van vergeving van zonde roept toch ook eigenlijk altijd verzet op. Het is al heel wat jaren geleden dat er aan een universiteit in Leiden een professor was die zei van geef mijn portie maar aan Vicky. Als ik schuldig ben, dan zal ik ervoor zorgen dat ik het in orde maak. Dan heb ik niet iemand anders nodig die dat allemaal voor mij opknapt. Hij wilde niet meer weten van een offer voor de zonde dat door Christus voor ons is gebracht. Verzet tegen vergeving van zonde. Maar gemeente, nou wil ik het eigenlijk een klein beetje dichter bij huis halen. Nou wil ik het eigenlijk over ons hebben. Nou wil ik het over u en over jou en ook over mezelf hebben. Wat is het toch lastig om te leren leven van het gegeven? Een bekende hoogleraar uit vroeger tijden, hij leeft al niet meer, hij stond aan de Universiteit van Utrecht. Zijn naam was professor Van Ruller. Die heeft eens in een boekje geschreven, en ik citeer, het is bepaald geen pleziertje om uit vergeving te leven. Om daartoe bereid te zijn, moet men eerst ontdekt hebben dat men haar nodig heeft. En dat is niet zo leuk. Het houdt in dat men beseft dat men zondaar is. En dat men de zaak van zijn bestaan dus verknoeid en verprutst heeft. Dat men daarom schuldig staat met een absolute schuld en daarom ook eeuwig is verloren. Ik denk dat hij wel gelijk heeft. Ik denk dat het inderdaad zo is en dat als je nou heel eerlijk bent, dat je zegt van wat is het toch ook moeilijk om te leren leven van de vergeving van de zonde, want dan moet je wel erkennen dat je een zondaar bent die van de genade van die ander afhankelijk is. Dan moet ik er helemaal tussenuit vallen, ook met mijn vromigheid en ook met mijn afkomst en al die dingen. Dan kan ik niet meer zeggen van ja, maar ik ben toch christelijk gereformeerd. Dan kan ik niet meer zeggen ja, maar ik ben toch altijd in de kerk geweest. En ik moet er helemaal tussenuit vallen. Alles moet aan de kant. Ik kom als zondaar tot de Heer. En ik moet leren leven van gegeven. Dat is niet zo makkelijk. En dat ben je zomaar niet als mens hoor. 1, 2, 3. Je leest in de Bijbel, in het Nieuwe Testament, lees je ook van mensen die moeite met de vergeving van de zonde hebben. En dat omdat ze eigenlijk ervan uitgaan dat ze die helemaal niet nodig hebben, omdat ze goed zijn. Ik denk aan de Farizeeën. Als de Heere Jezus in Johannes 8 hè, die fariseeën onderwijst en zegt, u moet vrijgemaakt worden, u moet bevrijd worden van uw schuld. Dan zeggen ze, ja maar we hebben Abraham tot vader en we doen alles goed, hoe zegt u dan dat wij bevrijd moeten worden? Dan wil men van de Heere Jezus en zijn boodschap niet meer horen, want men is eigenlijk gepikeerd. Hoe durft hij te zeggen dat zij vergeving nodig hebben. Ze zijn toch goede mensen? Ik weet het niet zeker. En het klinkt ook wel een beetje negatief. Maar ik ben soms wel eens bang dat er ook in de kerk heel wat mensen zijn die zo eigenlijk denken. Zo van, we hebben toch eigenlijk de dingen nou, toch wel goed gedaan. En waarom hebben we dan eigenlijk dan vergeving nodig? Het is al jaren geleden, inmiddels meer dan 25 jaar geleden. Ik was in mijn eerste gemeente. Ik kwam op bezoek in het verzorgingshuis. We noemden dat toen nog het bejaardenhuis. Maar dat mag niet meer, geloof ik, tegenwoordig dat je dat zo zegt. En ik kwam daar op de gang en daar zat een mevrouw. En die mevrouw die zei tegen mij, ben jij nou die dominee van dat kleine kerkje daar? Ik zei, dat klopt. En toen zegt ze van, ja, ik ben van de grote gereformeerde kerk hier, maar ik luister elke zondagmiddag naar de diensten. Nou, dat ik zeg, dat is mooi. Ja, zegt ze, maar ik ben het niet met jullie eens. Nou, ik zeg, mevrouw, zegt u het maar. Ja, jullie zijn wel heel zwaar. Ik zeg, nou? Ja, jullie hebben het altijd maar over vergeving van zonde en dat wij zondaren zijn. Maar, zei ze, ik heb mijn man goed naar het eind gebracht en ik heb ieder altijd het zijn of het hare gegeven. God zal straks niks op mij tegen hebben, hoor. Mijn antwoord was, u verwart rechtschapenheid met rechtvaardigheid. Waarop ze een beetje boos werd en zei, dat zeggen die zware dominees allemaal. Einde gesprek. Maar, gemeente, waarom zeg ik dit nou? Nou, dit is zo'n voorbeeld uit de praktijk, waaruit blijkt hoezeer of de vergeving van de zonde toch op verzet stuit. Niet zo van, ja natuurlijk, we willen wel graag die toe-eigenen. We zijn in de kerk, we zijn mensen die gedoopt zijn. Dus we leven onder de paraplu van de genade. Daar delen we in. Dat vinden we prima. Maar nou, op werkelijk te leven van de vergeving van de zonde. Dat betekent dat ik zondaar moet zijn geworden. Dat betekent dat ik onder ogen heb moeten leren zien hoe of het nou is tussen God en mij van nature. Hoe God nou tegen mijn leven aankijkt. Hè? Misschien dat er jongeren onder ons zijn die zeggen van, ja, eigenlijk is het ook mijn vraag. Waarom wordt er bij ons zoveel over vergeving van zonde gesproken? Waarom hebben wij die vergeving nodig? Ook als we geen criminelen zijn. Ook als ons leven wel goed en oppassend is. Laat ik zeggen, daar mag ik dankbaar voor zijn als je oppassend leeft. Maar je hebt vergeving nodig. Ieder mens, ook jij, ook ik, ook u, we hebben allemaal vergeving nodig. Omdat God anders naar ons leven kijkt dan wij van onszelf. Weet je, wij kijken op een veel te positieve manier naar ons leven. Wij vergelijken onszelf met de mensen om ons heen. En dan valt het meestal wel wat mee. Dan heb je die criminelen daar die veroordeeld worden. Dan heb je die IS-mensen. Ja, dat zijn degenen die straks met God te doen krijgen. Maar wij, maar God kijkt anders naar ons leven. Als we geboren zijn, dan ziet God al een mensenkind met schuld. Dat is erg. Dat is inderdaad zwaar. Als ik geboren ben als mens, dan ziet God naar mijn leven en hij ziet een mens die door Adams schuld al belast is. De erf. Zon. En als God mijn leven gadeslaat, dan ziet hij wat er in mijn hart allemaal omgaat. En zelfs de beste dingen die ik doe, zijn toch altijd weer door die zonde aangetast en aangevreten. En zelfs de goede dingen die ik probeer te doen, zijn nooit volkomen zuiver. God ziet het. En als je nou vanmiddag het zo eens bekijkt, dat elk van die zonden die wij doen, die wij spreken, die wij denken, dat elk van die zonden nou een klein blokje beton is. En dat kleine blokje beton, dat wordt aan je aan je armen en aan je benen en aan je lichaam gehangen. Elke zonde is weer een nieuw blokje beton. Wat gebeurt er nou als iemand die met beton behangen is, om het zomaar te zeggen, in een diep water wordt gegooid? Nou, die verzinkt, die komt om, die kan niet zich meer bevrijden. Zo is het nou met ons leven. Er hangt vreselijk gewicht aan ons leven door de zonde. En als er geen vergeving van Gods wegen komt, dan zal die zonde mij voor altijd doen verzinken. En daar moet je maar niet al te lang bij stilstaan wat dat inhoudt. Dat is erg, dat is heel erg. En daarom heb ik nou vergeving nodig. Vergeving van Gods wegen. En dan kan het zijn dat er vanmiddag iemand is onder ons, en ik hoop dat jij het bent, die zegt, ja, daar ben ik in mijn leven al achtergekomen en ik heb echt vergeving nodig, daar kan ik echt niet buiten. Maar hoe kom ik daar nou aan? Want dat is natuurlijk ook een geweldig belangrijke vraag. Hoe kom ik daar nou aan? Weet u, gemeente, als we met die vragen worstelen, dan gaat het ook vaak om voorwaarden. Hè? Waar moet ik nou aan voldoen dat God mij genadig zal zijn? En dan hebben wij mensen zoiets, ja, maar dan moeten we toch onszelf wat opknappen, of we moeten toch wat beter gaan denken en leven en zo, want dan alleen kan God nog met mij te doen hebben. Maar ik zal u vanmiddag zeggen, er is geen enkele voorwaarde op grond waarvan God met ons te doen wil hebben. Sterker nog, u kunt nergens aan voldoen. Het enige wat u en wat jij en wat ik kunnen en mogen, dat is met al die blokken beton van onze schuld naar de Heere Jezus Christus, onze toevlucht nemen. Weet je wel, zoals die Melaatse man uit Marcus 1, die Melaatse man die door iedereen als het ware werd gemeden omdat hij zo ziek was, en ze wilden niet eigenlijk die ziekte ook van hem overkrijgen. En hij ging naar de Heer en hij boog zich voor hem neer en hij zegt, indien u het wilt, u kunt mij reinigen. En dan staat er zo mooi, lees het maar na in Marcus 1. Dat de Heere Jezus met innerlijke ontferming over hem werd bewogen. En tegen die man zei, ik wil het, word gereinigd. En al die melaatsheid was op dat moment verdwenen. Zo is de Heere Jezus. Zo is Hij vandaag nog steeds. Hij reinigt. Hij vergeeft. Allen die met hun zonden en ellenden zich tot Hem ter genezing wenden, worden door Hem gereinigd, volkomen gereinigd van al hun vuile zonden. En als u vanmiddag zegt, ik zit er nou zo om verlegen, hè, om die vergeving van mijn zonden. Kijk, ik mag vanmiddag u verkondigen, hier is Hij die vergeeft. Hier is Hij die al uw zonden gedragen en weggedragen heeft. Hier is Hij die in het gericht van God al is geweest, voordat wij er straks in zullen komen. En als ik nou met mijn zondaars bestaan tot Hem de toevlucht neem, aan zijn voeten kom, dan wordt het vergeven en vergeten. Ja, ook vergeten. Dan zal de Heere er nooit meer op terugkomen wat er aan alle vuiligheid in mijn leven was. Dan zal de Heere het alles verzoenen. Zelfs die zondige aard waar ik heel mijn leven mee te strijden heb. Kijk maar in onze catechismus hoe dat verwoord wordt. Ik vind dat eigenlijk een van de mooiste dingen in deze afdeling van vraag en antwoord 56. Ook die zondige aard waar ik mijn leven lang mee te strijden heb. God vergeeft. Vergeven en vergeten. Totaal en radicaal. Wat een machtig evangelie. Wat een geweldige werkelijkheid. Hij wist uit. Hij wast schoon. En wat rood was als karmozijn, Het zal worden wit als wol. En wat donkerrood was als scharlaken, het zal worden wit als sneeuw. Al mijn zonden weggedaan door het bloed van de Heere Jezus Christus. O diepte van rijkdom, o hoogte van heil. Ik kan niet bevatten hoe groot uw ontferming en goedertierenheid toch is. Ik denk aan Luther, hè, die de dingen ook zo mooi onder woorden kon brengen. En die op een gegeven moment zei: als je het over de vergeving van de zonde hebt, mensen, zei hij, dan mag je denken aan een vrolijke ruil. En dan bedoelde hij het volgende: als ik tot de Heere Jezus kom met die vuile kleren van al mijn zonden, dan neemt hij die van mij weg. Dan neemt hij die en die doet hij op zichzelf. En dan ruilt hij. Dan geeft hij die schone kleding die hij draagt. De vergeving. En hij bekleedt mij daarmee. Zodat God vervolgens niet meer die vuile zondaar ziet staan. Maar een mens volkomen gewassen. Volkomen rein. Volkomen verheerlijkt. Ja, zegt iemand, wat zou ik graag zeker weten. Dat dat nou ook van mijn leven geldt. Dat God mij nu niet meer aanziet in mijn zonde, maar in de gerechtigheid van de Heere Jezus Christus. Nou, mijn lieve broeder, mijn lieve zuster, dan moet u niet blijven zien op uzelf. Dan moet u ook niet blijven zien op die zondige aard. Hè? Want hoe meer wij op die zondige aard blijven zien, hoe donkerder of het wordt. Maar dan moet u blijven zien en meer gaan zien op die barmhartige Heere Jezus. Op die liefdevolle, ontfermende Heere Jezus Christus. Die vergeeft en die uitwist. En als u zegt alles, dan zeg ik ja, werkelijk alles. Alles wat maar enigszins door de zonde in ons leven is aangetast. Hij vergeeft en hij bedekt. Hij wist uit en hij was schoon. En hoe meer u op hem ziet, hoe meer de Heilige Geest uw hart er zal van overtuigen dat niet alleen aan anderen, maar ook aan u vergeving van zonden is geschonken. Hoe dichter immers bij een lamp, hoe meer licht. Hoe dichter bij de Heere Jezus Christus, hoe meer vrijmoedigheid en ook vastheid als het gaat om de vergeving van de zonde. En dan is en dan blijft het inderdaad, u hebt helemaal gelijk, vandaag nog altijd een geloofsartikel. En ik kom niet zoveel verder dan dat ik mag belijden. Ik geloof de vergeving van de zonde. Maar dan komt straks de volle hoogte en de volle diepte en de volle breedte van de vergeving openbaar. Straks als dat eeuwige leven werkelijkheid wordt, dan zal ik het met mijn ogen zien. Hoe groot Gods ontferming was. Hoe hoog de vergeving van de zonden ook is. Dan zal ik de gevolgen echt mogen aanschouwen. Nu in geloof, straks in aanschouwen. En wat is het een zegen dat onze catechismus nou over dat eeuwige leven ons ook in de volgende zondag nog weer het een en ander wil gaan onderwijzen. Ja, we zien er al naar uit. Amen. Laten wij samen danken en bidden. Groot is uw goede tierenheid, Heere. En vanmiddag mocht die ook weer verkondigd worden aan de hand van het onderwijs dat onze catechismus geeft. Ik geloof de vergeving van de zonde. En we hebben er samen bij stilgestaan hoezeer of u in het woord, in het Oude en het Nieuwe Testament ook er getuigenis van geeft dat u zonde vergeeft. Heere, wilt u geven dat de rijkdom daarvan ook werkelijk ons hart vervult. En dat het ons vrede geeft. En dat het ons verwachting biedt. Heere, wilt u het woord dat we zo met elkaar overdachten vanmiddag heilig en aan ons aller hart, van jong en van oud. We dragen elkaar van harte op, ook nu weer voor de komende week. U weet wat we nodig hebben, u kent onze omstandigheden. Gedenken ieder van ons, ouder en jonger. Wilt u ook zijn met al het ambtelijke werk van het in het midden van de gemeente mag gebeuren. En wilt u geven, Heere, dat uw zegen in alles openbaar komt. Vergeef ook wat deze middag niet was naar uw heilige wil. En zie ons aan in hem, in wie de vergeving ligt, onze Heere, Jezus Christus. Amen. Psalm 103, en daarvan het tweede vers. Er wordt ook weer naar de vergeving van zonde verwezen. Loof hem die al wat u hebt misdreven, hoeveel het zij genadig wil vergeven. ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u en op jullie mag leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u en met jullie allen. Amen.